Ik lees vanaf vers 11 van Galaten 5. Daar wordt gezegd: maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen ik gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg: wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest Gods geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. We hebben in het voorgaande, de voorgaande hoofdstukken dus, gezien hoe de apostel uitdrukkelijk zich als het ware afzet tegen het jodendom. Dat is merkwaardig, maar het is nou eenmaal zo. Hij doet dat, hij distantieert er zich van en hij distantieert zich van een levenswandel die geregeerd wordt door de wet, dat wil zeggen door de Mozaïsche wet. Immers de leer van deze Galatenbrief sluit aan bij wat eerder al in de Romeinenbrief naar voren werd gebracht, namelijk dat de gelovige vrij is van de wet, niet meer is onder het juk, wat ook de vaderen van Petrus niet hebben kunnen dragen, want zo staat het in Handelingen 15. En dat is ook wat de apostel in deze hoofdstukken naar voren brengt. En hij heeft dat gedaan op verschillende manieren en ook met onder het aanhalen van voorbeelden. En het laatste voorbeeld was dat van Ismaël en Isaac. Twee zonen van Abraham, waarvan dan gezegd wordt dat slechts Isaac de belofte erfde en Ismaël niet. Waarbij Ismaël dan een beeld is van Israël onder de wet, onder het oude verbond. Terwijl Isaac, althans hier in Galaten, een beeld is van de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, van de gemeente dus. En daar gaat het nu om, in dit schriftgedeelte, dat de apostel zegt: wel, wij zijn ook inderdaad vrij van de wet. We zijn niet van een stukje onder de wet. Dat is ook wat hij in de eerste verse van hoofdstuk 5 gezegd heeft. Hij zei daar bijvoorbeeld: ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Hij zegt: het is of niets of alles. Hij is erg zwart-wit. Hij is erg consequent, hij is echt rechtlijnig. Maar zo is het woord van God nou eenmaal. Namelijk rechtlijnig, het maakt onderscheid. En dat doet het hier ook. En het zegt: Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Dat was vers 4. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Dat wanneer men begint zich te plaatsen onder die wet, dan zou men consequent moeten zijn en zich onder de hele wet plaatsen. Maar dan staat er dat als men leeft onder de wet, dat men dan eigenlijk geen aanspraak meer kan maken op genade. Omdat genade pas komt nadat de wet vervuld en voltooid is. En we hebben gezien dat de wet vervuld en voltooid is door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus, opdat wij uit het geloof en dus ook uit de genade zouden gerechtvaardigd worden. Maar dat is al ver terug, want dat was Galaten 3. Ik hoef dat nou dus niet meer aan te halen, daar gaat het nou maar om. Wat de apostel in deze verzen naar voren brengt, ik sluit even aan bij vers 7, wat ik al aangehaald heb in het verleden. Vers 7 van Galaten 5 zegt de apostel: gij liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Ik heb u toen gezegd dat het woordje niet, wat in die zin staat, feitelijk niet inhoort, in het tegenwoordige Nederlands althans niet meer. Het is niet wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn, maar de vraag is in gewoon tegenwoordig Nederlands van de 20e eeuw, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Zij waren de waarheid gehoorzaam, dat wil zeggen ze waren dat geweest, maar er is iemand gekomen die hen daarvan afgehouden heeft, we zullen geen namen meer noemen vanavond, maar er was iemand gekomen die hen daarvan afgehouden heeft, die hen tegenhield en die hun tegenhield om de waarheid gehoorzaam te zijn en dus hen verplichtte om eigenlijk weer onder de wet te gaan leven. En daarvan zegt de apostel Paulus in vers 8, dit gevoelen, deze gezindheid, is niet uit hem die u roept. Immers, wij zijn geroepen, er staat een paar versen verder, tot vrijheid, zegt vers 13. Galaten 5 vers 13. We zijn tot vrijheid geroepen. God heeft ons geroepen tot vrijheid. En die vrijheid was niet onder de wet. Weet u nog? Isaac, dat was de vrije. En Ismaël was de slaaf. Wel, wij zijn niet tot slavernij geroepen onder de wet. Integendeel, we zijn geroepen tot vrijheid. En dus zijn wij geroepen om te leven vanuit de genade die God ons in Christus geschonken heeft. En dan zeg ik het nog heel netjes. De Bijbel spreekt over de uitnemende rijkdom van zijn genade, waarmee hij overvloedig over ons geweest is. Nou, dat is de overtreffende trap van genade, dan weet u dat, hè? Overtreffende trap van genade is de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig over ons geweest is in Christus Jezus. Dat is Efeze 2. Nou, over die genade gaat het, daar leven wij, dat is ook voldoende. Dat is wat later de Heer ook zei tegen de apostel Paulus, dat was in de tweede Korinthebrief. Mijn genade is u genoeg. Wat niks meer nodig dan alleen dat. Geen wet, ook zelfs geen leefregel. In die zin althans niet, over leefregel praten we straks nog. Maar wat u nodig had was genade, want daar leven wij uit. En ik zal er meteen eerlijk bij zeggen dat het ook feitelijk niet anders kan. Want we hebben net al gelezen, zoals we ook zouden kunnen lezen in bijvoorbeeld Romeinen 7, dat de mens van nature niet eens doet wat hij wil. De mens kan zichzelf niet eens controleren, zelfs als hij wilde leven volgens de richtlijnen die dan ooit in het Oude Testament en via de wet gegeven werden, dan zal blijken dat de mens dat sowieso niet kan. Het enige wat voor hem overblijft, de enige manier die overblijft om te leven voor een mens, is dan ook een leven vanuit de genade. En dit is dat wat God ons in Christus geschonken heeft. En dat is werkelijk onze vrijheid. Dat is ook werkelijk het evangelie. Het evangelie leert niet dat wij met een beetje goede wil in staat zijn ons te houden aan de wet, als we er veel voor bidden en als de Heer ons maar terzijde staat. Integendeel, wat het evangelie ons leert, is dat wij niet geacht worden de wet te houden, maar wij worden geacht God aan zijn woord te houden en te leven uit de genade die hij ons geeft, nadat wij de wet erkend hebben. Hoort u wat ik zeg? Nadat wij de wet erkend hebben. En wij dienen de wet te erkennen, namelijk dat het noodzakelijk is om God lief te hebben met geheel het hart, gehele ziel, gehele kracht, geheel ons verstand enzovoorts. We weten dat het zo zou moeten, dat erkennen wij ook, zo moet het. Wel, wij kunnen dat niet. Maar het neemt niet weg dat wij wel zeggen dat het zo zou moeten. En zeg nou niet, maar wij moeten het wel proberen. Want dat is nou net wat we ook niet kunnen. Hoe kun je dingen proberen waarvan je van tevoren weet dat niet kan? Dat is jezelf voor de gek houden. Hè? Ja, dat is een onmogelijkheid. Dat is niet zinvol. God vraagt niet van ons dat wij onszelf voor de gek houden. Dat wij proberen iets te doen waarvan we op voorhand weten, al was het omdat het woord van God het zegt, dat wij het niet kunnen. En daarom, God is langmoedig over ons geweest en God heeft ons genade gegeven. Hij heeft ons begenadigd, staat er in Christus. Hoe? Er staat bij in Efeze, op de steen bladzijde verder, ik kan het net zo goed even lezen. Er staat over die genade in Efeze 1, vers 8. De genade, de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand, staat er in de nieuwe vertaling. Wijsheid en voorzichtigheid. God kijkt namelijk vooruit. God voorziet. Dat is voorzichtigheid in de Statenvertaling. Dat betekent dat God vooruit kijkt. God kijkt vooruit en ziet dat een mens niet in staat is om te leven uit Gods wet. En God is wijs, God is zo wijs. God is wijzer dan veel mensen, zal ik dan maar zeggen. Maar dat wist u waarschijnlijk al, maar ik zeg het met opzet zo. God is wijzer dan vele mensen, want God is zo wijs dat hij gezien heeft dat de mens niet kan leven uit de wet. En dat bovendien andersom het leven onder de wet geen leven is. Dat is de dood immers, het leven onder de wet. Dat is de dood, het leidt tot de dood, daarom is het de dood. Dat is onvermijdelijk. Maar God is wijs geweest, staat er. En in zijn wijsheid en in zijn voorzienigheid, dat is echt hetzelfde als voorzichtigheid, hè? In zijn wijsheid en voorzienigheid heeft hij inderdaad voorzien in genade. Hij heeft vooruitgezien en wist wat we nodig hadden en heeft het ons gegeven. En als we hem dankbaar willen zijn, dan zouden we dat in de eerste plaats moeten doen door te leven uit de genade die hij ons in Christus geschonken heeft. Dat is het verhaal, dat is de waarheid van de gelaten brief en dat heb ik ook al zo vaak verteld. Dus ik ga nou gewoon verder. Er staat namelijk dat het niet gehoorzaam zijn van de waarheid niet uit hem is. In gelaten 5 vers 8, dit gevoelen of deze gezindheid, deze instelling, die is niet uit hem die u roept. Want hij die ons roept heeft ons geroepen tot vrijheid. Zij gelaten 5 vers 13 kan ook zeggen, hij die ons geroepen heeft ons geroepen tot vrede. Want dat staat in 1 Korinthe 7, als ik het wel heb. Ik zal voor de zekerheid even kijken. Dat was 1 Korinthe 7, vers 15, het eind van het vers. Waar staat, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Dat wil zeggen, God heeft geroepen tot vrijheid. God heeft ons geroepen tot vrede, zodat er een eind is aan de strijd. Ook een strijd tegen, juist en vooral de strijd tegen de oude mens. Er is een einde gekomen aan die strijd. Er is geen strijd, er is vrede. En bovendien, want God heeft ons tot nog iets geroepen. Staat nog ergens anders. Dat is Romeinen 8, ja inderdaad. God heeft ons geroepen om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. God heeft ons geroepen dus tot zoonschap. Dat is Romeinen 8. Nou. En die dingen horen bij elkaar. Want de zoon is vrij. En heeft vrede. Dat wist u al. Vooral als ik zoon met een hoofdletter schrijf. De zoon van God is namelijk Christus. Hij is degene, hij is vrede, hij is de vredevorst, hij is degene die vrede zou brengen op aarde. We hebben het een maand geleden gezongen, rond kerstfeest. Hij is degene die vrede geeft. En in Johannes staat dat men vrijgemaakt moet worden en hij zegt wel, de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon, die blijft eeuwig in het huis. En dan, daarom staat er, indien dan de zoon u vrij maakt, zo zijt gij waarlijk vrij. Dat is Johannes 8. En dan heb je de hele combinatie. Het is de zoon die vrede en vrijheid is en brengt. Hij is degene die ons vrij maakt. En bovendien is hij degene die ons verandert naar zijn beeld. Opdat wij zouden leven als zonen Gods. Ach, natuurlijk, wij zijn schepselen Gods, dat is waar. Ook naar de zin van de oude schepping zal ik maar zeggen. Ook naar het vlees zijn we schepselen Gods. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het gaat hier om een veel hogere waarheid, namelijk dat wij door wedergeboorte kinderen Gods geworden zijn in plaats van kinderen van Adam. En de bedoeling is ook dat wij zonen Gods worden. Dat wil zeggen dat we als meerderjarige volwassen zonen van God zouden worden aangesteld en onze erfenis ook zouden ontvangen in de toekomst. En begrijpt u me goed, als God aan zijn kinderen genade geeft om uit te leven en ze doen dat niet, dan heb ik helemaal geen moeite mee te begrijpen wat de schrift daarover zegt. Namelijk dat iemand die niet leeft volgens de voorschriften, volgens de richtlijnen die God zelf gegeven heeft, dat zo iemand inderdaad niet als erfgenaam, als zoon namelijk wordt aangesteld. Ik probeer u duidelijk te maken dat er wel degelijk verschil is tussen kindschap en zoonschap. Immers, een kind, dat is een minderjarige. Een kind, dat was die ene, weet u nog, uit hoofdstuk 4. Die was onder de tuchtmeester en onder voogden en verzorgers tot op de tijd van de vader tevoren gesteld. En hij wacht op de aanstelling tot zonen. We hebben het allemaal besproken, dus ik kan er nou niet meer op ingaan. Wel, daar wachten wij ook op. Maar als wij niet blijken volwassen te zijn, als wij niet blijken te kunnen beantwoorden aan de normen die God met ons, die God ons gesteld heeft, wel, dan blijven wij kinderen. Maar of we dan zonen worden, dat is nog maar de vraag. Goed, daar wil ik het dan ook verder niet over hebben. Maar ik hoop dat u ervan doordrongen bent dat wij niet de keuze hebben om te zeggen, nou gaan we op deze of op die manier leven in de hoop dat God ons daarvoor beloont. Of opdat we daardoor God zouden behagen. Nee, God zelf heeft een weg bepaald opdat wij daarin zouden wandelen. En we hebben niet de keuze. We hebben of dit of helemaal niks. We hebben of een leven uit de genade, of we hebben sowieso geen leven. Hoe dat er dan uitziet, dat doet er dan ook niet toe. Als het niks is, dan hoeven we er ook verder niet over te praten. Als de Hebreeën 12 zegt, zo laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Niet, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die we zelf verkozen hebben. Ja. Maar laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die Hij, die God, ons voorgesteld heeft. Er is geen ander, is er maar één. En dan staat er ook nog dat men die zou moeten lopen in overeenstemming met de voorschriften. Immers wie de loopbaan loopt op een verkeerde wijze, buiten de strepen zal ik maar zeggen, die wordt gedisqualificeerd. Dan telt het niet. Je moet alleen die route en dat is hem. Dat is een weg die God bepaald heeft. En ik bedoel niet de weg speciaal voor u of speciaal voor mij, maar ik heb het nu over de algemene weg die elke gelovige voorgelegd is. Die weg die in Hebreeën 11 besproken wordt, wanneer namelijk al die voorbeelden gegeven worden van door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sarah, door het geloof heeft Isaac, enzovoorts. Hè? Om de tijd zou mij ontbreken, zou ik verhalen van Jefta en Barak en Deborah, dat staat daar allemaal. Hè? Zijn er zoveel. Allemaal mensen die de loopbaan gelopen hebben, die vooruit hebben gezien en die gezien hebben, staat er op de vergelding des loons. Loon wat zij ontvingen. Niet omdat ze hun eigen weg gingen, maar loon omdat zij gingen de weg die God hen bepaald had. Een weg die ging uit het land, uit het maatschap, uit hun vaders huis. Een weg in eenzaamheid dikwijls. Een weg soms in de woestijn, soms een weg ook inderdaad dwars door lijden en door dood. Dat is allemaal gebeurd. Maar dat is de weg die God de gelovigen voorgezet heeft. Niet een eervolle weg in overeenstemming met de wet die men volbracht heeft, of op tot zekere hoogte zal volbracht hebben. Zo van, hij heeft geprobeerd de wet te houden en hij krijgt een 7, want hij heeft het goed gedaan en hij heeft een leuk gemiddelde gehaald. Want zo gaat het niet. Want het punt is dat daar helemaal geen beloning voor gegeven wordt. Want dat is niet de bedoeling. Zie, dat is een heel eenvoudige zaak. Als je een wielerwedstrijd mee moet doen, kan je wel een rondje gaan zwemmen, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Dan kan je een wereldrecord zwemmen, maar dat maakt niks uit. Je had moeten fietsen. Nou, dat is het verhaal. Dat is een eenvoudig voorbeeld. Uiteraard niet op zondag, maar dat begrijpt u. Nou ja, goed. Maar ik geef het maar even als voorbeeld. Er is maar één route, er is maar één weg die ons is voorgesteld. En dat is een leven uit genade, hè, en uit geloof. Er staat niet de rechtvaardige zal uit de wet leven, er staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En door genade. En genade is genoeg. Dat is het verhaal. En zo is het ook hier. Hè? Nou, en dan staat er in vers 9, weinig zuur deze en verzuurt het gehele deeg. Denk erom, zegt de apostel, als je laat besnijden, dat klinkt zo mooi, dat klinkt zo aardig, maar het is het begin van een leven onder de wet. Het is een weinig zuur deze en zuur deze is echt gewoon zuur deeg. Dat wil zeggen dat het bedorven is. Ja, dat wij het lekker vinden, dat is wel duidelijk. Maar daar gaat het nou niet om. Het is gewoon bedorven. He? Heb je ook wel eens zo'n stukje kaas gehad? Hoe heet dat spul ook weer? Ik ben altijd de naam kwijt, want het is nog Frans ook. Dat kan ik nooit onthouden. Maar, hè? Verschrikkelijk. En er zijn mensen die vinden dat lekker. En die betalen er veel geld voor. He? Nou, voor mij mogen ze het hebben. Maar ik lust het niet. Het is bedorven volgens mij dan, hè? En dan heb ik het nog niet eens over de ettersoep, hè? Nee. Goed. Dat is even voor, dat is niet voor iedereen bestemd, dat is even voor een paar mensen hier. Maar, goed. Maar zuurdeeg is zuurdeeg. Het kan wel zijn dat wij het lekker vinden. Er zijn mensen die vinden het ook lekker om te leven onder de wet. Dan zijn ze trots op zichzelf, we hebben deze dag achter de rug. En we hebben niet al te veel de wet overtreden. We gaan toch vooruit, vinden dat lekker. Maar het is niet zoals het moet. En daar gaat het maar om. Gezuurd brood, eerlijk gezegd, onder ons. Maar dat mag niemand weten, maar gezuurd brood is veel lekkerder dan ongezuurd brood. Dat is zo. Maar gezuurd brood is een beeld van de zonde. En van de oude mens. Waar het bederf in werkt. En ongezuurd brood is een beeld van het opstandingsleven van Christus. In 1 Korinther 5 staat het veel uitgebreider. Maar goed, ik ga daar nou niet op in. De zaak is namelijk dat een weinig zuurdeeg het hele deeg verzuurt. Het is niet zo dat als je een stukje zuurdeeg in een nieuw deeg doet, dat dan dat nieuwe deeg het bederf uit dat gezuurde deeg zal weren. Het zuur verdwijnt niet, het zuur is altijd sterker. Ja, Dat is echt waar. Zo werkt het niet. Dat is misschien ook de verklaring voor... Ik heb niet zoveel verstand van kerkgeschiedenis... maar dat is misschien de verklaring van het verschijnsel... in de kerkgeschiedenis... dat hele kerkelijke organisaties... in hun geheel dikwijls afgleden. En het is nog nooit vertoond... dat een complete kerk, om het dan zo te zeggen... een compleet kerkgenootschap... van een dwaalweg terugkwam. Dat is nog nooit gebeurd. Wat er wel gebeurde is dat mensen eruit stapten. Maar het is nooit gebeurd dat het in zijn geheel terugging. Is ook nog nooit gebeurd dat een gezuurd brood vanzelf ongezuurd werd. Maar wat wel altijd gebeurt, is een klein beetje zuur deze hem doorwerkt. Eerst langzaam, maar het gaat steeds sneller. Zie je? En het wordt groter dan, dat weet u ook. Hè? Daar rijst het zo mooi van. Hè? Daar wordt het zo mooi groot van. En daar zijn we er allemaal zo blij mee, die worden mooi groot. Maar het is zuur deze. Ik kan het ook niet helpen. Dit is nou eenmaal de Bijbel, dus ik moet dat vertellen. Zo werkt het nou eenmaal. En daarom wordt er gewaarschuwd voor een weinig zuurdesem. Er staat niet let op dat er niet al te veel zuurdesem in komt. Er staat een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. En daarom zorgt dat het niet inkomt. En dan zegt de apostel in vers 10, ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. U weet, dit gevoel, het gevoel van toch maar besnijden, toch maar een beetje de wet houden enzovoorts... Wel, dat gevoel, dat is niet goed, hè? Dat staat er. En de bedoeling is dat wij een gevoel zouden hebben zoals dat van de apostel Paulus, die zegt, en weinig zuurdesem doorzuurt het gehele deeg. En die maakt het zwart-wit. Wij zouden zeggen, het is zoveel procent zuurdesem en zoveel procent goed deeg. Maar Paulus zegt, dat is een kwestie van tijd, het wordt toch allemaal gezuurd. Dus zwart-wit. Er moet helemaal geen zuurdesem in. We moeten het zuiver bewaren. We moeten ons houden aan de schrift. We moeten ons houden aan wat God zegt. Dat is het verhaal. We moeten ons houden aan het woord van God. En daar gaat het om. En dat is de bedoeling hier. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar staat er die u ontroert, namelijk degene die u in beweging brengt. Degene namelijk die u verhindert de waarheid gehoorzaam te zijn. Degene die u onrustig maakt, uit vers 12, wel, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. En er wordt aangekondigd dat men niet zonder consequenties dit zuurdesem kan introduceren. Het heeft consequenties wanneer wij dingen leren of elkaar dingen voorhouden die niet in overeenstemming zijn met de schrift. En in elk geval is dat zo wanneer dat bewust gebeurt. Ik zeg niks over mensen die misleid worden of die gewoon niet beter weten. Ik zeg niks over hen die te goede trouw zijn en hun best doen om zoveel mogelijk van de schriften van het woord van God te leren verstaan. Maar kennelijk nog een lange weg voor zich hebben. Daar zeg ik niks van, uiteraard niet. Integendeel. Want dan kunnen we het heel goed samen vinden. Die lange weg hebben wij dan voor ons, zal ik maar zeggen. We hebben nog een boel te leren. En dat is goed. En dan zal blijken dat we soms op een verkeerd spoor zaten. Verkeerde opvatting hadden of wat ook. Het is niemand die ons dat kwalijk neemt. Integendeel. Ik geloof zeker dat de Heer ons zelfs beloont wanneer wij op die dingen terugkomen. En ook de moed hebben eventueel te zeggen, ik heb het toch jarenlang eigenlijk verkeerd gezien. Het was Paulus zelf die het jarenlang verkeerd gezien had. En niet zo zuinig ook. Nou, en over Petrus hebben we het alles gehad, dus dat doen we maar niet meer. Maar zo is het eenmaal. Maar het is een duidelijke zaak dat de Heer ons beloont wanneer wij daarvan terugkomen. Maar er is zeker geen beloning voor hen die iets prediken of die een bepaalde gedachte naar voren brengen, waarvan men weet dat die in strijd is met het woord van God zelf. En dat is het hele verhaal. Misschien ben ik daarom wel eens erg zwart-wit, maar ik loop liever geen risico. Ik wil het u liever niet verkeerd zeggen, ik wil ook niet graag dat u mijn woorden verkeerd begrijpt. Zie je? Nou, daar gaat het nou om. De Heer heeft zijn woord gegeven en degene die daar tegenin gaat, wel daarvan staat, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Het heeft consequenties. Welke? Wel, ik weet het niet. Het enige wat ik weet daarover, dat staat een paar versen verder, dus daar kom ik dan vanzelf aan toe. En dan ga ik maar gewoon door. Er staat dat de apostel zegt, maar ik, broeders, hij komt op zichzelf terug. Hij geeft een eenvoudig voorbeeld en zegt, maar ik broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Het punt is dat ook deze gelaten wel wisten dat de apostel Paulus vervolgd werd. Met name door het Jodendom. Wij zijn niet gewend om zo te denken. Maar het was nu eenmaal zo dat van oorsprong niet de Joden vervolgd werden door de christenen. Hoewel velen dat beweren. Maar van oorsprong is het andersom. Namelijk dat het christendom vervolgd werd door het Jodendom. Ik bedoel het niet als verwijt. Ik neem dat niemand kwalijk. Zeer zeker niet. Integendeel. Maar het gebeurde. En dat is wat de apostel Paulus op zin speelt. Hij zegt, ik broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Immers, als de apostel de besnijdenis predikt en zegt dat een gelovige besneden zou moeten worden, eigenlijk. Hè? Als hij dat zou prediken, waarom zou hij dan door het Jodendom vervolgd worden? Was er toch geen enkele reden voor? Juist de grote basis van het Jodendom en van de Joodse godsdienst is immers de besnijdenis. Nou, er komt nog wat meer bij, maar de besnijdenis, daar gaat het om. Hè? En een niet-Jood is een onbesneden en een onbesneden is een heiden dat is niet veel. Zo is het eigenlijk. Nou, als Paulus dan de besnijdenis predikt, en daar ging het immers over, dat was ook in de inleiding van deze brief het geval, in Galaten 2 weet je nog, in verband met die gemeente in Antiochië waar Petrus en Paulus waren enzovoort. Nou, als het nou gaat om die besnijdenis, als Paulus nou de besnijdenis zou prediken, wel, dan zou hij niet meer vervolgd worden. Wel, als een gelovige dan zich maar zou kunnen laten besnijden, omdat het in overeenstemming is met de wet, dan zou dat handig zijn van de apostel Paulus om dat vooral naar voren te brengen, want het zou meteen een einde betekenen van de vervolging waaraan hij bloot stond. Dat die broeven zeggen, mensen, het is natuurlijk duidelijk, moet eens horen, zal ik eens wat vertellen. Het is natuurlijk duidelijk uit de Bijbel dat de besnijdenis een instelling is van God. Nou, was. Want daar zit de fout natuurlijk. De besnijdenis, ik zeg nu, is instelling van God, want dat kun je lezen daar en daar. En zegt u, ja, dat is ook inderdaad zo. Abraham moest besneden worden. En toen het hele volk in Canaan aankwam, nadat ze door de Jordaan waren doorgetrokken en terechtkwamen in Gilgal, moest het hele volk daar besneden worden. En dat gebeurde ook inderdaad. En dat maakte onderdeel uit van het leven onder de wet. Gods volk was altijd besneden. Dus het is een Bijbelse instelling. Dus wij zouden eigenlijk, als nette christenen, die toch niet helemaal wetteloos door het leven willen gaan, wat zouden we nou beter kunnen doen dan in een van de eerste eisen van de wet beantwoorden en de besnijdenis hanteren? Misschien is daar wat voor te zeggen. Ja, het is nieuw. Je hebt het zo nog nooit horen vertellen. Misschien, hè. Maar daar is er wat voor te zeggen. Het is Bijbels. En je zou kunnen zeggen, de besnijdenis komt in de Bijbel heel wat vaker voor dan de doop. Ik weet het toevallig uit het hoofd, 74 keer. Ik heb het de computer eens een keer laten uitzoeken. Ja, de besnijdenis komt 74 keer voor in de Bijbel. Nou, dus dat lijkt mij dat we dat dan maar moesten doen. Bovendien zal ik u dan bijvertellen dat we dan meteen komen tot de verbroedering met de Joden. Wij moeten toch de Joden, de Jood en de Grieken een Griek zijn. Dus als we nou een einde wilden maken aan de onenigheid tussen christenen en joden, en dat willen de meeste kerken vandaag, en dat wil het jodendom eigenlijk ook wel. Wel, laten we dan in plaats van de doop, laten we dan de besnijdenis hanteren. He. Dan zijn er een heleboel problemen de wereld uit, dat is nog bijbels ook. Hoe vindt u die redenering? Het is een mooi verhaal, hè? Het is een mooi verhaal. Maar het is volstrekt onbijbels. En daarom gaat Paulus er ook tegen tekeer. Hij zegt gewoon, de besnijdenis maakt deel uit van de wet en Christus is het einde der wet, dus dan wordt hij niet meer besneden. Wij prediken niet de besnijdenis, integendeel. Paulus zegt zo ronduit, dat is in Romeinen dan Romeinen 2, zegt, de besnijdenis is van geen nut. De voorhuid trouwens ook niet, maar goed. Maar hij zegt het dus maar, hè. En in 1 Korinthe 7 haalt hij dat nog eens aan. Dus als je besneden bent, nou ja, daar kun je ook niks aan doen. Maar ben je niet besneden, alsjeblieft ook niet laten doen. Hè? Want het heeft geen nut. En wat wij prediken is inderdaad niet de besnijdenis. Maar in tegendeel, wij prediken wat de besnijdenis voorstelt. Namelijk, wij prediken dat wij deel hebben aan de betekenis van de besnijdenis. Immers, de besnijdenis is een beeld van de dood en opstanding. Besnijdenis is een beeld van het wegnemen van de omhulling, zeg ik altijd, en het openbaar maken van wat nog verborgen was. Nou, heb ik het toch heel netjes gezegd. Nou, dat is het. Het is het wegnemen van wat omhult, dat wil zeggen, het is de oude schepping feitelijk. Het is het wegnemen van het vlees, Zo heet het trouwens in Galaten. In de Colossense, daar staat het zo, hè. Besnijdenis die een uitdrukking is van het lichaam der zonde, des vleeses. Wel. En het is het openbaar maken van eigenlijk een nieuwe schepping. Daar komt het op neer. Ik ga het nog niet verder verklaren. Maar het komt erop neer dus dat de besnijdenis gewoon een beeld is van dood en opstanding. Van het wegnemen van een oude schepping en het openbaar maken van een nieuwe schepping. Maar de besnijdenis wees daarna vooruit. Wees op dat wat komen zou. Maar wij hebben inmiddels deel gekregen aan de realisering van wat hierin geprofiteerd werd. Dat wil zeggen, wij hebben al deel aan de dood en opstanding van Christus. Wij hebben al deel aan het wegnemen van de oude schepping. En wij zijn al een nieuwe schepping geworden in Christus. En daarom leven we niet meer onder de wet. En daarom wordt de besnijdenis ook niet meer toegepast. Nou, dat is het verhaal. En dat is wat de apostel hier dan ook heeft. Waar de apostel hier in feite op zin speelt, als hij zegt, indien ik de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Hij zegt, zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Want waarom ergert men zich aan het kruis? Wel, de Joden ergeren zich niet aan het kruis. Niet aan het kruis zelf, althans. Weet u waar men zich aan stoot? Want zich ergeren in de Statenvertaling betekent dat men zich ergens aan stoot, hè? Weet u waar men zich aan stoot? Dat wij leren, dat wij prediken, dat wij geloven, dat het kruis betekent dat er geen besnijdenis meer is. Dat het kruis betekent dat de wet is vervuld. En dat de bedeling van de wet is opgehouden, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van de ieder die gelooft. Dat is de betekenis van het kruis. Want men ergert zich niet als wij zeggen dat Jezus van Nazareth ooit gekruisigd werd. Waarom zou je daaraan ergeren? Dat is een historisch feit, daar kun je niks meer aan veranderen. Je kunt er treurig om zijn omdat je eigen volk daar deel aan gehad heeft. Ik weet niet zeker of ik het nou over de Joden heb of over het Nederlandse volk, want het maakt me geen verschil. Het waren de heidenen zowel als de Joden die dat deden, volgens de Bijbel tenminste. En daar hou ik me altijd maar aan, zoals u bekend is. Hè? Dus je kunt er wel rouwig om zijn, maar dat maakt verder niks uit. Daar hoef je ook niet aan te stoten, het is gebeurd, enzovoorts. Dat valt niet terug te draaien, daar hoeft men zich ook niet aan te stoten. Waar men zich aan stoot, is dat wij leren dat de kruisiging van Jezus van Nazareth het einde betekent van het judaïsme, namelijk van de wet en van de bedeling van de wet. Want dan betekent het dat in ieder geval het jodendom Jezus van Nazareth verwierp en aan het kruis bracht. En door dat te doen, maakten zij een eind aan hun eigen traditie en godsdienst. Wel, daar stoot men zich aan. Natuurlijk stoot men zich daaraan, dat begrijp ik best. Maar de boodschap is niet anders. Maar neem me niet kwalijk, een gewone Nederlander die helemaal van niks weet, stoot zich aan dezelfde waarheid. Want dan zeggen we tegen hem, precies wat de schrift zegt, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En we prediken dus de mens dat hij dood is door de misdaad en de zonde. En dat het kruis van Jezus van Nazareth een einde gemaakt heeft aan zijn leven. Nou, daar stoot hij zich aan. Maar dat een historisch feit is, dat is één ding. Maar dat het consequenties heeft voor zijn eigen positie in de wereld en zijn eigen positie in relatie tot God, daar stoot hij zich aan. Dat is waar de Jood zich aan stoot en dat is waar de heiden zich aan stoot. Maar als wij de besnijdenis prediken, namelijk dat men lichamelijk acceptabel gemaakt kan worden voor God door zich te houden aan bepaalde inzettingen. Wel, als we dat prediken, dan is voor niemand een ergernis. Want als je de mens zegt dat hij zus en zo moet doen en dit en dat moet laten om eeuwig leven te ontvangen, dan zal hij dat meteen gaan doen. En? Toen ze tegen Luther, ik weet het niet zo goed, maar ik meen dat het zo was, dat toen ze tegen Luther zeiden dat hij op zijn knieën maar de trap van de Sint-Pieter op moest klimmen en er weer af, geloof ik, dat weet ik niet zo precies. Toen deed hij dat. Die kunnen mensen de gekste dingen vertellen. Als je maar een keer op beden van gaat, of om maar wat anders te vertellen dan als je maar eens in je leven naar Mekka geweest bent op bedevaart, dan komt het verder wel goed. Dat doet men dan ook. Maar pas als je de mens vertelt dat hij in feite niets hoeft doen, omdat hij niks kan doen om behouden te worden, om eeuwig leven te ontvangen, dan ergert hij zich. Maar dat is de boodschap. En dat is vrijheid. Want als je iemand zegt, je moet dit en dat, dan is hij gebonden. Er wordt wat van hem verwacht. Maar als je de mens vertelt dat hij niks hoeft te doen, Dan zou hij vrij zijn, maar hij ergert zich aan die vrijheid, omdat het betekent dat God niks van hem verwacht. En waarom verwacht God niks van hem? Omdat hij niks kan. En het is bijna geen mens die het zich laat aanleunen dat je tegen hem zegt dat hij niets nut is. Maar dat is het evangelie, dat zegt dat de mensen niets nut is. Dat wil zeggen, God verwacht niks van die mens. God verwacht iets van zijn zoon. De zoon en die tegelijkertijd dan de zoon des mensen is. En God verwacht dat wij ons door hem met God laten verzoenen. Eenvoudig omdat wij onszelf niet met God kunnen verzoenen. Daarom staat er, wij bidden u van Christus wegen, 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Er wordt van ons niks verwacht. Wat had die man moeten doen die daar lag op de weg van Jeruzalem naar Jericho? Dat was in Lucas, hè, werd de vraag gesteld aan de Heer. Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven of iets dergelijks? Hè? Of om het koninkrijk te beërven? Ik weet niet hoe de vraag precies gesteld was, zo uit mijn hoofd. Wat moet ik doen? En uiteindelijk vertelt de Heer dan een gelijkenis waarin hij de mens, de zondaar, schildert als voor dood liggend op de weg van Jeruzalem naar Jericho. De weg ging nog de verkeerde kant op ook dus. En dan lag hij dan. Wat moest die man doen? Wat een onzinnige vraag. Hij kon niks doen. Zie? Hij kon niet eens antwoorden. Zie, hij kon niks doen. Hij was afhankelijk van wat een ander voor hem zou doen. En zo is de positie van de mens. Hij is afhankelijk van wat de zoon des mensen. Hij is afhankelijk van wat de Heer Jezus Christus voor hem kan doen. En dat is erg veel. Hij pakt hem op namelijk. Hij zet hem op zijn eigen dieren. Brengt hem in de herberg. En hij zorgt voor zijn onderhoud. En hij heeft beloofd dat hij ook binnenkort terugkomt. Nou, dat is het verhaal. U kent het denk ik allemaal wel. Dus ik hoef het verder niet uit te leggen nu. He? Dat is het verhaal. Van de mens wordt niks verwacht. En als hij eenmaal tot geloof gekomen is, dan wordt er ook verder niks van verwacht. Wat werd er van die man verwacht nadat hij op die ezel gebracht was naar de herberg en daar binnen gezet was? Toch niks? Je leest er toch ook niks over? Hij had er ook niks te doen. Hij was daar gewoon. Hij was veilig en hij leefde uit genade. Er was voor hem betaald. En mocht er te weinig zijn, wel, er zou alsnog betaald worden. Het maakt niks uit. Daar leeft de gelovige uit. En als hij hoogmoedig is, dan neemt hij er geen genoegen mee. En als hij nederig is, wel, dan leeft hij daaruit. En u weet dat God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederige van hart geeft hij genade. Ja. En vrede, uiteraard. Hè? Nou, dat is wat hij ons gegeven heeft. Daarom, je zult er altijd zien, zij die het evangelie niet blieven, zijn hoogmoedig. Kun je zo zien. Dat is heel gemakkelijk, kun je zo merken. En wat er nou gebeuren moet, we weten maar al te goed, is dat die hoge moed inderdaad vernederd moet worden en gebroken moet worden, dikwijls. En soms is die zo hoog en zo sterk dat het nooit gebeurt. Maar laat ik u dan vertellen, dat als je tot de Heer Jezus komt, dan kun je natuurlijk komen door te zeggen van, ik aanvaard alles en ik geloof het en ik neem het voor mezelf. En dat is het dan. Maar als je hoogmoedig vaak bent, dan gaat er nog heel wat met je gebeuren daarna. Want dan moet je dan nog wel af. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is het voorbeeld ook wat de Heer Jezus gegeven heeft en wat Paulus gegeven heeft, wat al die gelovigen gegeven hebben. Namelijk dat het een weg was van vernedering, maar die uiteindelijk leidde tot de verhoging. Nou, dat is de Bijbelse waarheid. Dus we moeten leren vernederd te worden en te leven vanuit die positie. Waarin niemand wat van ons verwacht, waarin we leven uit Gods genade. En weet je wat dan zal blijken? Dat de rest van het vers ook waar is, namelijk de rest van dat vers wat zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, zegt de Heer, wordt in zwakheid, in uw zwakheid, Paulus, hè, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dan blijkt het toch kracht te zijn. Zie, en dan blijkt het toch verhoging te zijn voor de gelovigen. Maar niet op grond van zijn werken, niet op grond dat hij zo goed zijn best gedaan heeft, maar op grond van wat God zelf in hem heeft kunnen doen. Maar God kan alleen in ons wat doen wanneer wij nederig zijn en leven uit zijn genade. Nou, dat is het verhaal en dat is het evangelie. Dat is niet hogere theologie of iets dergelijks. Dat is niet iets waar je na verloop van jaren ooit een keer bij terechtkomt. Dit is puur het evangelie zelf. Namelijk dat er genade is voor de zondaar. En elk mens is die zondaar, dus voor elk mens is die genade. Nou, daartoe zijn wij geroepen. En het punt is dus, dat het kruis wat door de apostel gepredikt wordt, Dat kruis, dat houdt in dat er een eind gekomen is, totaal aan de oude schepping. En dat God de zondaar dus ook niet meer rekent, maar dat God slechts rekent met dat wat uit hem geboren is. God rekent met een nieuwe schepping. God kent ons niet naar het vlees, maar God kent ons in Christus. God ziet ons niet onvolmaakt als zondaar, God ziet ons volmaakt in hem. Schriftplaatsen te over waar dat staat. Nou, daar leven wij als gelovigen uit. In dat vertrouwen dat wat God in zijn woord zo gezegd heeft, ook inderdaad juist is. En we houden hem daaraan. Dat wij onszelf soms anders zien, dat kan wel wezen, maar daarom hoeft hij dat nog niet verder te vertellen, bedoel ik. Hè? Dat kan wel zo zijn dus, maar dat is niet onze norm. Onze norm is niet, hoe hebben wij het er nu weer vanaf gebracht, want het is nooit best. Hè? Sorry als ik u daarmee beledig, dat was niet de bedoeling. Maar hè, bij ons was het in ieder geval nooit best. Maar het gaat erom wat hij ervan terechtgebracht heeft. En hij heeft ons begenadigd in Christus. Hij heeft ons met Christus opgewekt. Hij heeft ons met hem gezet in de hemel. Enzovoort. Hij heeft ons een erfenis weggelegd ook voor de toekomst. Want daar leven wij uit. Nou. Dus het kruis betekent het einde van de oude schepping. En dat is de ergernis voor zowel de Jood als de Griek, om het dan maar zo te zeggen. Daar stoot men zich aan, daar stoten wij ons misschien aan, daar hebben wij ons misschien aangestoten. Maar we moeten leren dat te aanvaarden. Dat is hetzelfde verhaal als in de Romeinen 9 en 10 over die steen des aanstoots en de rots der ergernis. Er staat daar dat Paulus zegt over zijn eigen broeders naar het vlees, dat zij zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots. In plaats dat zij zich vastgeklampt hebben aan de steen, hebben zij zich gestoten aan de steen. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen. Weet u, je kent die versen waarschijnlijk wel. Maar Israël heeft zich gestoten aan die steen, omdat ze probeerde haar eigen gerechtigheid op te richten. En daarom waren ze der gerechtigheid Gods niet onderworpen, staat er in Romeinen 10. Maar ze hebben zich gestoten aan de steen. Maar wij moeten ons niet stoten aan de steen. Wij moeten ons ook niet stoten aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Integendeel, het is juist dat kruis, het is die steen ook die ons heeft vrijgemaakt. Dat is de weg tot verlossing. Verlossing van de oude mens naar een nieuwe schepping toe. Verlossing van al wat wankelde, namelijk het vlees. En tegelijk biedt het ons aan die rots die niet wankelt, waarop wij ons leven mogen bouwen. Nou, dat is het evangelie. En dan staat er nog zo'n uitspraak van de apostel Paulus, die uiteraard voor zijn rekening is, maar er staat in vers 12 van Galaten 5, och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Paulus wenst van zichzelf uit, zo zegt hij het ook, hè. Hij wenste dat degene die deze Galaten onrustig maken, degene die bij deze Galaten dat zuurdeesem brengen, zal ik dan maar zeggen, degene die hen ontroeren, hij wenst dat ze afgesneden werden. Wel, ongetwijfeld niet afgesneden van Christus, bovendien kan dat ook niet. Maar wat hij wenst is uiteraard dat de invloed van deze mensen, van deze leer, niet langer zich zal laten gelden onder de Galaten, zodat ze er niet meer mee te maken zouden hebben. Dat is wat hij wenste. Dat wenste ik ook wel eens. Dat al die leringen die er zijn, die zoveel van die mens eisen en die zoveel last op de mens leggen, die arme zondaren die toch zichzelf al niet kunnen dragen, laat staan nog wat anders, hè. De mensen die die dingen leren, dat die afgesneden werden. Ja, hoe? Dat weet ik niet. Ze gingen emigreren ergens naartoe of zo. Hè? Ja, ik weet niet hoe goed ik dat moet uitleggen dan, hè. Maar in ieder geval dat ze zich daar niet langer mee bezig zouden houden. Dat is wat de apostel Paulus vraagt. En vergis u niet, het gaat erg ver. Ik bedoel niks speciaals, echt niet. Maar ik moet natuurlijk toch de Bijbel laten zien. Als ik dan denk aan 1 Korinthe 11. Hè? In 1 Korinthe 11 namelijk staat zelfs dat er zijn die afgesneden worden. Namelijk, er waren vele zwakken en kranken en vele waren inmiddels gestorven, zegt vers 30 van 1 Korinthe 11. En daar gaat het inderdaad over hen die hun positie in Christus niet kennen en die niet weten welke plaats zij in de gemeente, ik bedoel niet in de kerk, maar ik bedoel in op te midden van de medegelovigen, welke plaats zij innemen. Zij eten van het brood en drinken van de beker, staat daar. Kortom, ze nemen deel aan het avondmaal, daar komt het op neer. En ze betuigen daardoor eens broodsdeelachtig te zijn. Ze betuigen daardoor leden te zijn van het lichaam van Christus. Maar wat betekent dat als men in de praktijk zich daaraan niets gelegen laat liggen? Wat betekent het als men het lid is van het lichaam van Christus, terwijl er helemaal geen gemeenschap is met andere gelovigen? Wat betekent dat men een hand is van het lichaam van Christus als men elkaar niet tot hand en voet is, zal ik dan maar zeggen? En wat betekent het als de hand tot de voet zegt, ik heb u niet van nodig, om dan maar uit andere hoofdstukken van 1 Korinthe te citeren? Dat betekent nog niks. En wat hier naar voren gebracht wordt in 1 Korinthe 11 en ook hier in Galaten 5, is dat het inderdaad niet ondenkbaar is dat God inderdaad afsnijdt hen die de oprechte gelovigen in beweging brengen, die hen ontroeren en die hen onrustig maken. Ja, ik bedoel niemand schrik aan te jagen, maar zo staat het er nou eenmaal. En bovendien, wij kennen, laat ik dan een heel eenvoudig voorbeeld nemen, wij kennen toch allemaal de gelijkenis van de wijnstok en de ranken? Waar gezegd wordt dat de rank die vrucht draagt, ik hoop dat wij dat zijn, maar dat de rank die vrucht draagt gereinigd wordt door de landman. Dat wil zeggen dat uit de levens van de gelovigen die vrucht dragen af en toe wel wat weggesneden moet worden, is wel wat onreinheid soms. Het hoeft hen niet te verontrusten. Wij hebben immers een landman die dat wegneemt. En de landman heeft meer verstand van de ranken dan de ranken van zichzelf. Hè? Dus het is hem wel toevertrouwd. Ja, dat zeg ik niet tot waarschuwing, maar tot geruststelling. Dat is wat de landman doet. De onreinheid wegnemen. De rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Maar de rank die helemaal geen vrucht draagt, ja, die neemt hij weg, staat er. Wel, daarom was het wel een rank. Begrijpt u wel, maar hij droeg geen vrucht. Als je daarop bouwt met hout en hooi en stoppelen, hout, hooi en strooien, ben ik geneigd te zeggen, maar als je daarmee bouwt, wel, dat kun je wel doen, maar dat is geen vrucht. Want dat is niet de bedoeling. Dat is wel het lopen van een loopbaan, maar het is het lopen van een verkeerde loopbaan. Dat is wel wat voortbrengen misschien, maar het zal verdwijnen omdat het onrein blijkt te zijn. Kortom, die werken gaan door het vuur staan. Het vuur zal het beproeven, in Korinthe 4. En dan hout, hooi en stoppelen, dat is een leuk vuur hoor. He. En als het bij elkaar gebracht is om vuur te stoken, dan is het niet gek natuurlijk. Maar daar was het niet voor. Het was bouwmateriaal voor de tempel gods, staat daar. Wel, dat wordt niet gebouwd met hout, hooi en stro. Maar het wordt gebouwd met goud, zilver en kostelijke stenen. En al het hout, hooi en stro wat ertussen zit, moet er wel uit. En weet u, als Israël onder de wet probeert haar eigen gerechtigheid op te richten, door netjes volgens de wet te leven, dan wordt dat voorgesteld in het Oude Testament als een leven in slavernij in Egypte, waarbij men ook bouwt aan prachtige pakhuizen hoor. Ja, maar er zit erg veel stro door de tichelstenen. En als daar het vuur overheen gaat, dan blijft niks van over. Allemaal poreus, is allemaal niks. Zie? Nou, dat is het verhaal. U ziet, het komt overal in de Bijbel voor. Ik noem maar een paar voorbeelden even. Het komt overal in de Bijbel voor. De waarschuwing dat als men geen vrucht draagt, en nog sterker, als men Gods werk in de weg loopt, dat is nog erger natuurlijk, dan loopt men het risico afgesneden te worden. Ja, hoe? Dat weet ik ook niet. Betekent ook niet dat men zijn eeuwig leven kwijtraakt. Betekent ook niet dat men niet behouden wordt. Want er staat zo iemand wordt wel behouden, 1 Korinthe 4, maar al zo als door vuur staat er. Doch hij zelf zal behouden worden, dat zijn werken niet, want het was hout, hooi en stro. Doch hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur. Het is dus inderdaad een heel ernstig woord wat ik u vanavond voorhoud. Want dat betekent dat je niet ongestraft je met de verkeerde dingen bezig kunt houden. Dat wil zeggen, het heeft wel consequenties. Elke keuze die wij maken in ons leven heeft gevolgen. Ja, en alle keuzes zijn niet even belangrijk. Maar we hebben het hier over belangrijke geestelijke zaken. Over de weg die God voorgesteld heeft aan de gelovigen. Want de weg is een leven uit genade. En het ligt er dus dik in dat als wij niet leven uit die genade, dat wij dan ook inderdaad geen vrucht dragen. Maar nog sterker, wanneer wij dit leven uit de genade bestrijden, lopen wij het risico inderdaad dat God ons afsnijdt. En ik zeg weer, dat weet ik niet. Maar het gebeurt. Die dingen gebeuren. Nou, daar gaat het nou om. Dat is wat Paulus zegt. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Tot vrijheid. En het punt is, en dat is het probleem van die hele roeping tot vrijheid, het punt is dat je natuurlijk ook, en dat weet u net zo goed als ik, dat je natuurlijk ook mensen hebt die om het hart roepen dat we leven uit de genade en dat God ons vrijheid geschonken heeft. En vervolgens leven zij op een verschrikkelijk goddeloze wijze. Dat kan. Nou ja, het kan. Ik zeg niet dat het mag of moet. Ik zeg alleen dat het voorkomt. Dat komt voor. Er zijn mensen die hun eigen goddeloze levenswandel goed praten door te zeggen, ja, maar wij leven uit de genade, dus voor God maakt het niks uit. Wel, dat laatste is waar. Namelijk, wij leven uit de genade. En de zonden zijn vergeven. Maar God heeft ons niet tot vrijheid geroepen opdat we in de zonde zouden blijven. God heeft ons tot vrijheid geroepen omdat we niet de zonde zouden dienen, maar opdat we de gerechtigheid zouden dienen. Zolang wij niet vrij zijn, maar in slavernij zijn van de zonde, kunnen wij de gerechtigheid niet dienen. Daarom heeft God ons vrijgemaakt. Want begrijpt u me goed? Iemand die gewoon van niks weet en zijn leven leeft en op de normale wijze sterft, zal ik maar zeggen, die is daarna ook vrij van de zonde. Dat wil zeggen, iemand die dood is, is geen zondaar meer. Dat leert de Bijbel, hoor. Dat is Romeinen 6. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, is dat waar? Wie gestorven is, is geen zondaar meer. Zodat je van die zondige natuur sowieso wel afkomt. Zie. Alleen is dan je leven voorbij gegaan, het heeft geen vrucht gedragen. Het kon het ook niet. Je leven lang ben je dan een zondaar geweest. Heb je alleen de zonde kunnen dienen, je hebt alleen zonde kunnen produceren. En daarna sta je voor God. En waar ben je dan? Naakt staat. Er is geen enkele bekleding. Er is geen vrucht aan het leven geweest. En de genade van God komt onder de Heer in tot uitdrukking dat hij ons een alternatief geboden heeft voordat het zover is. Hij heeft onze dood als het ware vervroegd, doordat hij zelf in onze plaats de dood is ingegaan, en vervolgens heeft hij onze opstanding als het ware vervroegd, en heeft ons het leven gegeven terwijl wij nog hier op aarde zijn. En het is dat leven wat hij ons gaf, wat vrucht kan dragen voor de eeuwigheid. En dat is de bedoeling uiteraard. God geeft ons niet dat leven opdat wij vervolgens in alle vrijheid zouden kunnen zondigen. Dat kan, maar daarvoor hebben we het niet ontvangen. Nou, dat is het verhaal, dat is waar de apostel Paulus het over heeft. En hij zegt hem, gij zijt tot vrijheid geroepen. En als wij dan zeggen, ja, maar men gebruikt dat als een excuus voor een zondige levenswandel, dan zeg je, dat kan wel wezen, maar het verandert de boodschap niet. Wat er veranderd moet worden is niet de boodschap, wat er veranderd moet worden is die mens. Het woord van God moet niet aangepast worden aan de nood van de mens. De mens moet aangepast worden aan het woord van God. En dat is de ellende van vandaag de dag. Neem me niet kwalijk dat ik dat zo scherp zeg. Maar het probleem waar wij vandaag de dag mee zitten, is dat allemaal mensen zich bezighouden met de Bijbel en die aanpassen aan de nood van de mens. Maar de nood van de mens wordt daar niet kleiner van. En voorziet ook niet in een behoefte, al meent men van wel. Toch altijd om een teleurstelling uit. Men is al meer dan 2000 jaar bezig, in het christendom althans. En wat de mensheid betreft is men in feite al 6000 jaar bezig om het woord van God te verdraaien. Sinds de Hof heeft God dat wel gezegd en men past het woord van God aan de zogenaamde behoeften van de mens. Maar dat is niet de bedoeling. God past namelijk de mens aan, laten we het anders zeggen. God wil de mens aanpassen aan zijn woord. Het is ook het woord van God wat de mens verandert. En in de praktijk zien we dat de mens het woord van God verandert. Nou, daar verzet ik me uiteraard tegen. We hebben maar één norm, dat is niet de mens. Waarna we het woord van God wijzigen. We hebben één norm, dat is het woord van God. En als het ons niet past, dan moeten we zien dat het ons wel past. Dan dienen wij te veranderen. Dienen wij onze inzichten aan te passen. En zelfs eventueel onze levenswandel aan te passen. Dus het is heel eenvoudig. En dat is fundamentele waarheid. Dat is ook niet moeilijk. Ik weet zeker dat een kind op de zondagschool dat begrijpen kan. Dat het woord van God niet verdraaid moet worden of aangepast moet worden op ons. Dat moet niet vertaald worden naar onze tijd. Dat heeft met tijd helemaal niks te maken. Wij moeten aangepast worden aan het tijdloze, het eeuwige, onvergankelijke woord van God. Hoe durft men het begrip tijd als norm te hanteren om de Bijbel te verklaren? De Bijbel heet immers het eeuwige, onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Onze tijd dient aangepast te worden aan het woord en niet andersom. En wij dienen ons te conformeren aan het woord. En als wij vinden dat de mens een wet nodig heeft om te leven, kan dat best zo wezen naar de mens geredeneerd. Maar wij redeneren niet naar de mens, wij dienen te redeneren uit het woord van God. En God zegt, kan de mens een wet geven? Ik heb het er 2000 jaar, nee, 1500 jaar lang heb ik hem die wet gegeven. En wat zien wij? Het komt van kwaad tot erger. We hebben dat besproken, dus ik laat het daarbij. Het komt van kwaad tot erger. Het wordt alleen maar slechter. En daarom is God met zijn wijsheid en voorzichtigheid overvloedig over ons geweest met zijn genade. Wel, dat wordt niet van kwaad tot erger. Integendeel, want die genade is altijd meer. Is altijd overvloediger. En waar de zonde te meerder wordt, zegt de Romeinenbrief, is de genade veel meer overvloedig geweest. Nou, zo is het. En daar dienen wij uit te leven. Wat de zondaar nodig heeft, is niet de wet. Wat de zondaar nodig heeft, is genade. Zie. Nou. En de zaak is dan, wij zijn door die genade vrijgemaakt. En de bedoeling is niet dat we die vrijheid gebruiken om nu in alle vrijheid uit de zonde te leven. Hoewel het kan, zeg ik nogmaals. Maar de bedoeling is nu dat wij die vrijheid gebruiken om God te dienen, om de gerechtigheid te dienen. Zo staat het in Romeinen 6. En hier staat het iets anders. Hier staat in vers 13. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Het woord oorzaak in de Statenvertaling heeft in de Bijbel, heeft de betekenis van een soort excuus, een soort aanleiding. Gebruik de vrijheid niet als een excuus, een verontschuldiging voor het vlees. Als aanleiding voor het vlees. Namelijk, je kunt niet zeggen, we zijn in de vrijheid, dus we kunnen maar aanzondigen. Velen zeggen dat als wij die vrijheid prediken. Dan zeggen ze, oh, dus je kunt maar aanzondigen. En dan weet ik nooit wat ik zeggen moet. Ja, dan moet ik zeggen, dat kan wel, maar het is uiteraard niet de bedoeling. Dat het wel kan, dat gelooft men nauwelijks. Maar dat het niet de bedoeling is, dat zal men toch wel weten. Dat is toch niet een eerlijke vraag van, je kunt dus maar aanzondigen. Ja, je kunt. Hoezo? Hoezo, je kunt maar aanzondigen? Ieder mens zondigt maar aan. Zullen we nu krijgen. Hè? Natuurlijk kan dat. Dat is wat men zijn leven lang al gedaan heeft. Natuurlijk kan dat. Maar we weten toch wel dat dat niet de bedoeling is. En dat wij verlossing nodig hebben, juist opdat daar een eind aan zou komen. En er komt niet een eind aan doordat nou de zonde verhinderd wordt, maar er komt een eind aan doordat God ons een positief alternatief geeft. Namelijk, hij heeft ons een positieve mogelijkheid om hem te dienen vanuit een rein geweten. Want hij heeft onze gewetens gereinigd opdat wij de levende God zouden dienen, zegt de Hebreeënbrief. Nou, daartoe zijn we vrijgemaakt. Zie? Om hem te dienen. En het eerste wat we doen als we hem dienen, is uiteraard getuigen van zijn woord. Getuigen van de hoop die in ons is. Getuigen van de genade die ons is wedervaren. Ja, ik citeer een beetje uit de bundel van Johan de Heer. Hè? Mij is erbarming wedervaren dat al ons denken overtreft. Dat is in ieder geval lang geleden dat ik dat gezongen heb. Hè? Ja, dat hoor je niet veel meer, die liederen. Maar ze zijn er wel. En er zijn mensen die dat weten, die dat altijd gepredikt hebben. Wij vergeten het zo makkelijk. Maar het is nog steeds de onvergankelijke, eeuwig blijvende Bijbelse waarheid. Nou, dus gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander. Namelijk dient niet de zonde, zoals Romeinen 6 dat zegt, maar dient elkander door de liefde. Vroeger waren we dienstknechten der zonde tot de dood, zegt Romeinen 6. Maar nu zijn we dienstknechten der rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Niet de zonde dienen, want zondigen is de zonde dienen. Maar elkander dienen. Wel, als broeders elkander dienen, dan dienen zij dus de andere broeders. En als broeders gelovigen zijn, wil dat dus zeggen dat gelovigen elkaar dienen. Ja. Dat is wat. Niet dat broeders elkaar verketteren. Ketterijen, dat staat hier in dit hoofdstuk. Hè? Maar het is dat broeders elkaar dienen. In de liefde. En hoe dienen wij elkaar dan? Zijn we weer rond? Door te getuigen van de hoop die in ons is. Door elkaar te vertroosten en te bemoedigen. door vast te stellen dat we weliswaar nog steeds zondigen, maar dat wij Gods dank mogen leven uit zijn genade. Want dat is waarmee we elkaar dienen. En als er een broeder of zuster bij ons komt en zegt, ik heb het toch weer zo verkeerd gedaan, het gaat helemaal fout in mijn leven, dan kunnen we elkaar dienen door te zeggen, ja, maar gelukkig mogen wij leven uit de genade. Laten we zien op de Heer en niet op onszelf. Dat is de boodschap. En elkaar zeggen, man, wat heb je er toch weer een puinhoop van gemaakt. Wist je dan niet dat dat niet moest? Wist je dan niet dat het in strijd is met de Bijbel enzovoorts? Kun je nou niet even fatsoenlijk gedragen? Kom, we moeten voor jou terechtkomen enzovoorts. Want er is hem niemand mee gediend. Weet je wat daarmee gediend is? Als wij zulke uitspraken doen, onze eigen hoogmoed. Dan zeggen we, och, wat brengen die mensen er slecht af. Wat heeft onze lieve Heer eigenlijk maar goed getroffen met ons. Maar goed, hè, het is maar goed dat wij niet zijn zoals die. En we zeggen tegen iedereen, man, wat doe je helemaal verkeerd. Helemaal fout, hè. Nou, dat is nou hoogmoed. En God wederstaat hen. God wederstaat de hoogvaren. Wat wij moeten leren, is dat wij zondaren zijn die zelf vergeving hebben ontvangen. Zodat als anderen met de problemen van hun zonde zitten, dat wij hen zouden kunnen voorhouden. Ja, wij hebben iets dergelijks ondergaan. Je moet ze niet precies vertellen wat je meegemaakt hebt, want ze brengen je over straat soms. Dat kun je beter niet doen. Onder ons gezegd dan even. We zijn hier als gelovigen onder elkaar, neem ik aan. Nou, het verhaal is dan zeggen we tegen elkaar. Ja, want wij hebben net zoiets meegemaakt, maar God heeft ons vergeven. En als het ons gedaan heeft, vergeeft hij de ander ook. Dat is het evangelie. En zo dienen, zo behoren wij elkander te dienen. En daarmee dienen wij de Heer. En het is nog zelfs veel sterker. Want als we lezen over de positie van de Heer Jezus Christus, nu als onze hoge priester, dan staat er niet alleen dat wij elkaar zo goed begrijpen als gelovigen onderling, omdat wij dezelfde dingen hebben meegemaakt. Maar er staat dat de Heer ons zo goed kent. De Heer begrijpt wat ons overkomt, omdat hij hetzelfde heeft meegemaakt. Hij heeft ook gestreden tegen het ongeloof van zijn tijdgenoten. Tegen de zonde heet het daar in Hebreeën 12. Tot bloedens toe. En tot de dood toe. Wel, wij nog niet. Zie. Hij weet wat ons overkomt. Hij is in staat om met ons mee te lijden, zegt de Hebreeënbrief. Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. En daarom is hij een barmhartig en getrouw hoge priester. En de priesterlijke taak van de gelovigen bestaat voornamelijk hieruit. Punt 1, dat hij net als elke oud-testamentische priester geacht wordt het woord van God te kennen en door te geven. Oh, in alle gebrekkigheid. En voor zover in zijn vermogen ligt. En voor zover God hem de mogelijkheden daartoe geeft. Maar hij moet in alle tijden bereid zijn om getuigenis af te leggen van de hoop die in hem is. Dat is nou eenmaal zo. Dat is het eerste. En het tweede punt is dat zijn hoge priesterlijke taak bestaat uit het doen wat de hoge priester zelf doet. Namelijk het verzoenen van de zonden des volks. Het vergeven. Hoe vaak zeggen ze dan 70 maal 7 maal en ik hoop dat hij onderweg de tel kwijtraakt. En dan begin je gewoon van voren naar water. Dat geeft niks. Beter te vaak dan te weinig. Dat is wat wij moeten leren. Dat is wat de Heer tot ons gedaan heeft, of voor ons gedaan heeft. Dat is wat wij voor anderen zouden moeten doen. Als wij de Heer vertegenwoordigen. Als wij vertegenwoordigers zijn van het Koninkrijk Gods wat verborgen is in de hemel. Als dat zo is. Let op, ik zeg niet dat dat zo is, want daar moet ik er nog veel meer over zeggen. Maar als dat zo is, dan bestaat onze taak primair hieruit. Uit het vasthouden van het woord van God. Onveranderlijk. En het vergeven van elkaar zonde. Het genadig zijn. Wil dat zo, dan moet je niet zeggen, ja, maar mijn gelovige broeder, die vergeeft mij helemaal niet. Dan zeg ik, dan wordt het tijd dat u hem dat vergeeft. Zo is dat. Dat het andersom niet gebeurt, dat is onze zaak niet. Gaat er niet om dat wij de verantwoordelijkheid van anderen dragen. Gaat erom dat we in de eerste plaats onze eigen positie kennen. En dat zal dan altijd zo blijven, dat wij meer moeten vergeven van anderen dan anderen van ons misschien wel. Misschien hebben wij dat idee, nou dat idee zullen we dan vermoedelijk ook wel houden. Dat is een idee wat de Heer Jezus zelf ook ongetwijfeld gehad heeft, is niet? Hem hoefde niks vergeven te worden en hij deed niks anders dan anderen vergeven. Zijn leven lang. Al wat men hem aandeed. En begrijp me goed. Elke zonde die de mens ooit deed. Elke zonde gedaan was een zonde tegen de Heer Jezus. Omdat hij God was. En hij vergeeft ze. Nou, dat is onze taak. Niet het zeggen van hoe het zou moeten, maar het vergeven als het verkeerd gegaan is. Dat is onze taak. En dan komen we dus van de totaal andere kant binnen. Maar dat is ook het evangelie. Want dan zal ik u nog eens wat vertellen. Ook in volkomen atheïstische landen. Weet u wat men daar predikt? Gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet dit en gij zult niet dat. Dat heeft namelijk niks met de Bijbel te maken, niks met godsdienst, maar het heeft gewoon te maken met de maatschappij en de samenleving en politiek en economie en hoe dat allemaal heten mag. Al die andere dingen waar ik ook geen verstand van wil hebben. Zie, daar heeft het mee te maken. Maar de Bijbelse boodschap is niet dezelfde als de boodschap van de ongelovigen. De Bijbelse boodschap is die van genade. De hele wereld predikt wet en gerechtigheid. En men weet nauwelijks wat het is, want daar maakt men altijd ruzie over, omdat men niet weet wat het is. Men predikt gerechtigheid en men weet niet wat gerechtigheid is. Soms denk ik, er zijn gelovigen die genade prediken en weten ook niet wat het is. Maar goed, laten we alsjeblieft die genade prediken. Er zijn er niet zoveel meer die dat doen, heb ik wel gemerkt. Hè? Dat is altijd zo, dat is altijd een minderheid. Zo is het nu eenmaal. Maar laten wij dan als gelovigen daaraan vasthouden, in het besef dat als God niet een genadig en barmhartig God was, dan zouden wij hier waarschijnlijk niet eens zitten. Bovendien hadden we dan niet het recht zelfs om hier te zitten. He. Maar juist omdat hij een genadig God is, zitten wij hier. En zo dienen wij ons dan op te stellen tegen anderen. Gelijkerwijs God ons vergeven heeft, zo vergeven wij de anderen. Dat is het verhaal. En zo dienen wij elkander. Een mens, nogmaals, een mens is er niet bij gebaat dat hem steeds gezegd wordt dat hij het verkeerd doet. Je krijgt hij hooguit een minderwaardigheidscomplex van. Dan heeft hij nog gelijk ook, want vermoedelijk is hij minderwaardig. Een mens is niet zoveel waard hoor. Hij wordt pas wat waard. Als hij tot geloof komt in Christus, dan ontvangt hij zijn leven. Dan wordt hij wat waard, iets voor de eeuwigheid zelfs. En daarmee dienen wij elkander. En dat is de wijze waarop gelovigen met elkaar omgaan. Ik zeg niet, zo moet de wereld met elkaar omgaan. Mag je wel eens over nadenken misschien, of dat misschien zo zou moeten. Maar ik denk dat er niet veel van de wereld terechtkomt dan hoor. Want zo moet de wereld niet met elkaar omgaan, zo moeten wij als gelovigen met elkaar omgaan. Dat is onze boodschap. En voor als we met de wereld te maken krijgen, of met een ongelovige, of met iemand die het hele evangelie niet kent. Wel, we hebben maar één boodschap. Dat hij al zijn frustraties, al zijn tekortkomingen enzovoorts mag opgeven. Hij mag ze vergeten. Hij mag ze wegbrengen, hij mag ze brengen bij het kruis, waar namelijk het leven van elk mens feitelijk eindigt, om vervolgens op te staan als een nieuw schepsel. Kijk, dat is genade en dat is wat we elkander voorhouden. En dat is zelfs wat we elkander als gelovigen voorhouden. Zo dienen we elkander door de liefde. Het wordt ook uitgelegd in vers 14, er staat namelijk, want de gehele wet wordt in één woord vervuld. Vervuld. En dan is het afgelopen hoor, als het vervuld is. Als een glas vol is, kun je wel door blijven schijnen, heeft geen zin. De wet wordt in dit ene woord vervuld. Wel, wij dachten dat het 10 woorden waren, hoewel dat wet erg weinig is trouwens. De 10 woorden van de wet, zegt men dan. Maar hier staat, de wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Nou, als ik daarover ga praten, dan sta ik hier morgenavond nog. Zeg maar. Want laat u dan dit vertellen, dat ik altijd het woord naaste eerst met de hoofdletter schrijf. Want dat is Bijbels. Ik kan het zo gauw niet uitleggen, maar het is nou eenmaal zo. Hè. Ik zal het heel vlug zal ik het proberen. Ik heb u net genoemd even die kwestie van die man onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Er kwam die Samaritaan langs enzovoorts. En die raapte die man op en bracht hem in de herberg. En daar staat er, wie is nou de naaste geworden van de man die in rovershanden gevallen was? En is het antwoord, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En als u gewoon Nederlands verstaat en kunt lezen, dan leest u daar dus dat onze naaste degene is die ons barmhartigheid bewijst. Ik weet niet, het schijnt dat 12 van de 14 miljoen Nederlanders niet kan lezen en de rest zit op de kleuterschool of zo. Maar, want men denkt dat het er precies andersom staat. Dat onze naaste degene is die barmhartigheid moet ontvangen. Maar dat staat er niet. Er staat onze naast is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Dat was die Samaritaan. Maar je weet wie er in de Bijbel een Samaritaan genoemd wordt, hè? Ook al in Johannes 8 trouwens. Dat is de Heer Jezus. Ja. Hij is degene die ons opgeraapt heeft. Hij is degene die ons in de herberg gebracht heeft. Hij is degene die betaald heeft voor ons onderhoud en die ons alles schenkt wat we nodig hebben. Hij is degene die weder zal komen en ten andere male zal verschijnen enzovoorts. Hè? Hij is die Samaritaan en de Samaritaan was de naaste van dat slachtoffer daar. Wel, wie is onze naaste? Ja, dat weet bijna niemand, maar dat is gewoon de Bijbel, hoor. Zal ik het nog een keer vertellen? Vertel ik het nou anders. Wat is het grootste gebod? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En het tweede daaraan gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan ziet u, wat is het grootste gebod? En dan komen er twee antwoorden. En van de twee antwoorden wordt gezegd, het is hetzelfde. Want het tweede is gelijk aan het eerste. Gij zult God lief hebben en gij zult uw naaste lief hebben en dat is hetzelfde. Wie is dan onze naaste? Ja, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is God zelf. De Heer Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees. Hij is onze naaste en hem dienen wij lief te hebben. En u weet het wel weer, de mens draait het om. Want die stelt de andere vraag. Die zegt niet wie is mijn naaste, maar die zegt wie is God. En wat antwoordt hij dan? Mijn naaste. En dat bedoelt hij zijn buurman. Nou, die niet, maar één verderop, want die naast hem, die kan er niet uitstaan. Toch? Nou, ongeveer. Dus ik weet dat het cynisch is. Maar laten we nou eens een keer duidelijk zijn daarover. De Bijbel zegt, gij zult uw naaste lief hebben, dat betekent dat gij zult God lief hebben. Hij is ons nagekomen. Hij is naast ons komen staan. Men vertaalt het wat eigenaardig, maar dat staat er echt. Hij is onze parakleet en men vertaalt het met troosten, maar dat betekent dat hij naast ons staat. Hij is naast ons geroepen. Hij is onze advocaat, maar we verstaan geen Latijn. Maar advocaat betekent hetzelfde. Hij is naast ons geroepen. Onze naaste is onze advocaat, iemand die ons terzijde staat. Die erbij geroepen is om onze zaken te behartigen. In de Bijbel heet gewoon de hoge priester. Die is naast ons geroepen. Die is onze voorspraak bij de Vader. Hij is onze naaste. Zie je. Als wij hand in hand met Jezus gaan over het ruwe pad, wie is dan onze naaste? Is toch makkelijk? We weten het, wij zingen het, maar we beseffen het nooit. Nou, dat is het nou. Omdat het nooit eens een keer goed gezegd wordt. Dat is het verhaal. Omdat men het woord van God, heel voorzichtig, want dat kun je zomaar niet zeggen, zeg maar. Je kunt er niet zomaar zeggen dat de naaste God is. Natuurlijk wel, staat in de Bijbel. Nou, en daar vloeit nog uit voort, want dan ga ik nog even verder. Daar vloeit nog uit voort, dat als Christus onze naaste is, dan betekent het dat de leden van het lichaam van Christus inderdaad onze naasten meervoud zijn. En als wij dus Christus dienen, en als wij God dus dienen, laat ik het anders goed zeggen, als wij God dienen, dienen wij Christus. En als wij Christus dienen, dienen wij het lichaam van Christus. En als wij het lichaam van Christus dienen, dienen wij elkander. Maar dat zeg ik niet tot keus. Ik zeg niet, nou mag u zelf kiezen wie u dient. Of u God, of Christus, of uw medegelovigen wilt dienen. Nee, dat is hetzelfde. Zie, wij dienen de Heer. Dat is de bedoeling. En daarom dienen wij elkander. Op de voorgeschreven wijze. Zie, in alle nederigheid, want dat is dienen, dat is nederigheid. In alle nederigheid, en als we elkander dienen, wil zeggen dat we nederig zijn ten opzichte van de ander. Dat betekent dat we hem niet verwijten, maar dat we hem vergeven. Dat staat van de Heer ook. Als men God bidt, is hij degene die niet verwijt, maar mildelijk geeft, staat er in Jacobus. Zie? Nou, dat is wat hij doet. En daaruit bestaat onze dienst. Niet uit de wet, maar uit de vervulling van de wet. Niet uit de 10 geboden, laat staan uit al die anderen die er nog bij kwamen. Maar uit die ene samenvatting van de gehele wet, namelijk, gij zult God dienen, omdat God uw naaste is geworden. Want dat is wat we met Kerstmis dachten. Dat God met ons kwam. Immanuel, weet u nog? God met ons. Wel, daar werd hij als mens onze naaste. Is ons in alles gelijk geworden. En hem hebben wij lief, hem dienen wij en zijn lichaam dienen wij en daarom dienen wij onze broeders en zusters. Niet wij heersen over hen, wij dienen hen. Zie, wij zijn niet dominant over hen, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. Wij heersen niet over hen, Wij dienen hen, wij dienen elkander door de liefde, namelijk door de liefde van God die in onze harten is uitgestort door Christus. Dat is het. En u weet, liefde staat voor eenheid, liefde staat voor gemeenschap. Wel, gelovigen behoren met elkaar één te zijn. En ik zeg niet dat we daarin tekort schieten, ik zeg alleen dat wanneer wij God lief hebben, kortom, wanneer wij die naaste met een hoofdletter lief hebben, dan hebben wij zijn woord lief. En ik geef u de verzekering dat wanneer wij werkelijk zijn woord lief hebben, dan hebben wij geen ruzie met elkaar. Dan zijn wij één. Dat is echt waar. En als wij geen ruzie met elkaar hebben, maar ook zo'n woord niet lief hebben, dan betekent het niks. Niemendal. Want dat heeft voor God geen waarde. Dat is menselijke liefde. Dan hebben we een gezelligheidsvereniging, maar dat hebben we niet. Integendeel, want zo gezellig is het dikwijls niet. Zie? Want het is moeite genoeg, dat weet ik maar al te goed. Maar het gaat om dat we enorm kennen, dat is het woord van God. En door dat woord zijn we met God verzoend. Door dat woord hebben we hem leren kennen. En door dat woord hebben we hem leren kennen en dus hebben wij hem lief. En door dat woord leren we ook elkander als gelovigen kennen. We leren elkander zien zoals God ons ziet. We leren elkander zien zoals Christus ons ziet. En hij was over ons met ontferming bewogen. En dan zijn we over elkaar met ontferming bewogen. Dan vergeven we elkaar, dan bieden we elkaar genade. Nou, dat is het evangelie. Amen.